onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Zingen we nu met elkander het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boet klinkt. En reinig mij van al mijn vuile zonden. We noemen nu het eerste vers van Psalm 51. Vanmiddag vindt u in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Doch vooraf doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting eraan zingen we Psalm 123 vers 1. Tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om noodruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren tot hij ook ons genadig zij. Psalm 123 vers 1 na de belijdenis. En in ieder spreekt in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 3, vers 1 tot en met 16, waar het woord des Heren aldus luidt. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn uit. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de lezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur kunt u gemeente vinden in Johannes 3, vers 16. Johannes 3, vers 16. Deze woorden, want alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Op deze en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, en dan vanavond de paragrafen 4 en 5. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 4, daar lezen wij, en deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is verzelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Paragraaf 5. Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. En vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Grote en heerlijke God, majesteitelijke God, dat wij vervuld mogen zijn met ootmoed en schuldbesef wanneer wij ons onderwinden om tot u te naderen, dat wij stof en as mochten zijn in de beleving, niets verwachtend van de mens, alles van u. En wij bidden u, daar u het ons vergunt om voor de tweede maal hier samen te zijn, of u ons uw zegen wilt schenken. U weet ook met welke instelling wij hier gekomen zijn en hoe dat is bij de luisteraars thuis. Want immers, wat is het groot en wat zal het meevallen wanneer de verwachting op u mag zijn? Want u hebt alles in handen. Wij hebben elkaar niets te geven. Wij kunnen elkaar wel iets toewensen, maar u kunt het alleen geven. En wij bidden u, ach, dat u ons zou willen gedenken en uw eeuwige zegen geven, zo wij nog voortleven voor eigen rekening, zo wij nog opgaan in de dingen van beneden, zo wij nog niet verder komen dan alleen maar deze aarde. En dan zullen wij straks, als u het niet verhoedt, met de wereld veroordeeld worden. Maar wat zou het groot zijn, uw zegen te ontvangen die afvloeit van het kruis, van de dood van Christus. En wij bidden u, geef dat uw kinderen de oneindige waarde daarvan al meer mogen verstaan. Want alles wat de natuur niet leert, dat vloeit af van het kruis, ook al kan men het zelf niet bekijken. Maar wat is er veel te leren, en daarom is het noodzakelijk de ontdekking dat we al meer ingeleid worden wat we in Adam zijn, wat we kwijt zijn, dat we geen vruchten kunnen voortbrengen, dat alles ook van één kant moet komen, van uw kant, en dat wij onszelf helemaal tegen hebben. Maar als u werkt, Heere, gaat alles opzij. Als u opent, dan zal niemand kunnen sluiten. O Heere, wilt u dan nog de rijen en de banken doorgaan en de harten verbreken? Het hart van de mens, dat is onbereikbaar voor ons mensen, maar voor u niet, Heere. En wij bidden, gedenk zo ieder onzer. Wij mogen uw naam danken dat onze broeder Sinke, dat meegevallen is. Vanmorgen moest hij de kerk verlaten, nu mag hij thuis meeluisteren. Heere, wilt u hem verder ook herstellen. En dat het ook alles nog weer een roepstem mocht zijn en dat hij dat zo ook mag gevoelen. Wij bidden, wees met heel de gemeente, met ouderen en met jongeren. Daar zijn ook weer velen die de week die achter ons ligt examen hebben gedaan. En u weet ook, Heere, of zij mogen verwachten dat zij geslaagd zijn, of misschien vrees hebben dat zij het begeerde diploma niet krijgen, dat ze dat alles voor u mogen neerleggen. En degene die nog staan, Heere, voor een examen of overgangsexamen, daar bidden wij u, geef dat zij helderheid van gedachten mogen ontvangen en dat zij mogen slagen. Maar geef bovenal dat de jeugd, Heere, van u mag onderwezen worden in de weg der zaligheid. Wij bidden, wees met weduwen en weduwnaren en wezen, wees met ouders die zorgen hebben om hun kinderen, omdat ze de wereld ingaan. Heere, dat ze hen vasthouden in het gebed. Bewaar en vermeerder uw kerk, ook in het werk van zending en het werk onder de Joden en de arbeid in België. Wij denken aan evangelist Bor en zijn gezin, die daar op die post mogen arbeiden. En wilt u geven dat zo nog velen worden toegebracht door al deze arbeid, want we hopen het ook te horen, de banier van het evangelie moet geplant worden over geheel de wereld. En daar is een ruimte bij u vandaan om zalig te worden, dat ieder daartoe zou kunnen zalig worden vanwege de algenoegzame offerande van uw lieve zoon. Wij bidden, gedenk de overheid, de plaatselijke overheid. Wij mogen terugzien op bevrijding al 42 jaar. En wij bidden, ach, dat het zo mag zijn, indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dat we ons verootmoedigen mogen, ziende wat we ervan terechtgebracht hebben. Wees met de gevallenen, de vrijheid is duur gekocht. Wees overal in deze wereld waar oorlogsgeweld is. Wilt u zijn met de armen in de derde wereld? Gedenk ook de koningin en heel haar gezin. Wij dragen aan u op. Allen, heren, die dreigen verloren te gaan, drugsverslaafden, alcoholisten, en al dat ze uw woord mogen leren kennen tot zaligheid, dan zal dat ook bekering van de verslaving teweeg brengen door uw almacht. Zo mogen we alles aan u opdragen, gedenk. Alle zieken, heren, uit onze gemeente, het zijn er velen ook die in het ziekenhuis liggen of in verpleeginrichtingen, weest u met heel de medische staf en met het verplegend personeel, dat zij zo met liefde daar werkzaam mogen zijn. Wij denken aan de Theologische Hogeschool, wij denken aan heel het onderwijs. Wilt u geven dat uw rijk uitgebreid worden, dat alles gereden voortgang mag hebben? Wilt u de werken des duivels verstoren? Gedenk uw dienstknecht ook in dit avonduur. Wilt u hem geven wat hij nodig heeft en dat hij de waarheid klaar en duidelijk mag neerleggen in de gemeente, en dat het ook, heren, beslag mag leggen op alle hoorders, ook thuis. Hoor ons gebed, neem weg alles wat in de weg kan staan en zie ons aan in Christus uit genade. Amen. Wij delen u mede, woensdagavond vergadert de kerkenraad u in de gelegenheid deze na 8:30 te bezoeken. Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor de Algemene Kostenkerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. U krijgt nu gelegenheid uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de diaconie. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo intussen zingen bij Psalm 130, vers 1 en 4. Psalm 130, vers 1 en 4. Na de prediking zingen wij Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Over de dood van Christus raak je nooit uitgedacht. Het avondmaalsformulier spreekt van de heerlijke gedachtenis van het lijden en sterven van Christus. Op zichzelf is de gedachte aan de dood verschrikkelijk. Maar de gedachte aan de dood van Christus is heerlijk, van oneindige waardij. Want door de dood van Christus ontvangt het volk, de kerk, het leven. Welk een geheimenis. Wij willen er verder over denken als wij tot u spreken over de dood van Christus. Twee gedachten. Die is ten eerste plaatsbekledend en ten tweede die moet verkondigd worden. De dood van Christus, deze is dus plaatsbekledend en die moet verkondigd worden. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren oene Gods, de zon bestraalt alle mensen. Maar als je blind bent, heb je er geen profijt van. En zo is het ook, de dood van Christus heeft zulk een grote waarde, dat daardoor iedereen kan zalig worden. Maar als je niet gelooft, dan heb je daar geen profijt van. Daar kom ik nog wel op terug. Daar wordt hier gesproken van Christus, dat hij mens is, een rechtvaardig mens, een heilig mens, zonder zonde, een volkomen mens, maar ook God. En u weet, in het Oude Testament is ook Christus meerdere malen verschenen, bijvoorbeeld aan Abraham, aan Mozes. En dan kwam Christus in de verschijning van een mens. Dan nam hij tijdelijk een menselijk lichaam aan. En nu is hij de middelaar die God en mens bij elkaar brengt. Verzoening door voldoening. En deze middelaar moet aan allerlei kwaliteiten, dat begrijpt u toch wel, voldoen. Dat hij mens is, ons menselijk geslacht is ingedaald, want de mens heeft gezondigd en daarom moet de mens ook voor de zonde betalen. Dat kan geen engel, dat kan verder niemand. Maar niet alleen mens, maar ook is hij Gods enige geboren zoon, staat er. En dat is zo heel duidelijk gebleken toen hij op aarde kwam. Zijn naam is Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Hij heeft zichzelf krachtig bewezen de Zoon van God te zijn. En dat blijkt in zijn werken, in zijn eigenschappen en in de eer die hij ontvangt. Het blijkt heel duidelijk uit zijn werken. En dan denk ik aan de schepping waarin ook de Zoon betrokken was. En ook in de werken van de herschepping. In zijn werken dus, maar ook in zijn eigenschappen. Denk aan Matteüs 28 vers 20. Daar zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus dat is een goddelijke eigenschap, de almacht. Maar niet alleen in zijn werken en in zijn eigenschappen, maar ook in de goddelijke eer die hem toegebracht wordt. Want immers, de zegenbede in 2 Korinthe 13 vers 13, dan staat dat ook in de naam des Zoons. En denk ook aan de doopformule. Wij worden immers gedoopt ook in de naam des Zoons. Dus welke goddelijke eer ontvangt de Zoon van God. Want hij is ook werkelijk God. En tegenover Caiaphas heeft Christus zelf betuigd dat hij is de Zoon van God. En hij heeft na de opstanding tot Maria gezegd, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Daar blijkt ook dus dat hij is de enige geboren Zoon van God. En ik zei dus, hij is dus werkelijk mens, een mens zonder zonde, en hij is ook waarachtig God. En welke kwaliteiten heeft dus de middelaar Gods en der mensen om ons mensen uit die diepe val en verlorenheid op te halen en te verlossen. Om het zo te zeggen, om de gerechtigheid en de heiligheid te verwerven en ons weder te geven. Zoals er staat in zondag 4 van de catechismus. Dat sluit hier ook allemaal heel nauw bij aan. De gerechtigheid en de heiligheid verwerven en wedergeven. We hebben dat dus gehad, gerechtigheid en heiligheid. Maar ach, die diepe val, alles kwijtgeraakt. En er zijn er nog die dat niet weten, die denken dat ze rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek. Maar de Heer zegt, gij weet niet dat gij zijt arm en naakt en blind. En nu heeft dus Christus geleden en is gestorven op Golgotha aan het kruis. En nu wordt er gezegd dat de dood van Christus van zo grote kracht en waardigheid is. Want immers, de eisende gerechtigheid, de eis van de wet kwam tot Christus. Want hij heeft zich onder de wet gesteld om zijn volk onder de vloek van de wet vandaan te halen. En toen heeft Christus betaald met het offer van zijn leven. Kijk, hij had zichzelf ervoor over. En welke oneindige waarde heeft de dood van Christus. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Maar een andere vraag is, en die vraag moeten wij elkaar stellen vanavond, kennen wij ook de kracht en de waardij van zijn dood? Kennen wij dat ook? Hebt u leren zuchten onder de wet? Hebt u het recht Gods leren kennen? Hebt u leren inleven? Ik ben des doods schuldig. O, ze hebben van Christus gezegd, hij is des doods schuldig. Ja, de Vader heeft de rekening op hem doen komen. Niet dat hij zelf zonde had, maar hij heeft ze overgenomen van zijn volk. En dan ziet u, de dood van Christus, die is plaatsbekledend. En kijk, als u nooit hebt ingeleefd, dat naar recht u en ik naar de rampzaligheid verwezen moeten worden. Dat wij de eeuwige dood hebben verdiend. Als wij nooit de plaats van Adam ingenomen hebben. En de vloek hebben toegeëigend. Want er wordt wel toegeëigend vandaag de dag. Alles, beloften en noem maar op. En dat gaat allemaal zo makkelijk. En men eigent zich zo alles toe. En men rekent zich zo in de hemel. Zonder dat aan het recht aandacht is geschonken. Dat men dat heeft leren billijken en lief krijgen. En dan kunt u ook niet spreken uit het borgwerk van Christus. Ja, met de mond natuurlijk, de catechismus zegt het ook, met de mond wordt er wel in hem geroemd. Maar ach, daar gaat helemaal niets van uit, omdat het leven ontbreekt, omdat de beleving ontbreekt. Het is allemaal imitatie, het is allemaal wat surrogaat, waar een mens zichzelf mee bedriegt. Maar aan de andere kant, waar er zijn, en ik hoop het zo van harte, en ook onder de luisteraars thuis, die nu vastgelopen zijn met de wet, die misschien geprobeerd hebben om zelf het met God in orde te maken en om zelf te betalen, want de mens wil geen bedelaar zijn, maar die nu erachter zijn gekomen dat wij geen gerechtigheid en heiligheid bij onszelf vandaan kunnen bereiken. Want alles mislukt. Alles mislukt. En wie wilde nu als een mislukkeling door dit leven gaan? Als een afgekeurde. Als iemand die niets goeds meer kan en doet. O, kijk. Als in de afsnijding van de werken der wet de Christus wordt geopenbaard. Ja, dan zie ik zoveel waardij. En dan voel ik zoveel kracht in zijn dood. Dan ervaar ik dat er in het bloed van in de dood van Christus meer kracht is tot verzoening van de mens dan er in de zonde kracht is tot verdoeming van de mens. Dat is een zaak. En het is zo nodig dat we dat van boven leren. En dat we van nieuws geboren worden. Een verlicht verstand krijgen. Dat we onszelf erbuiten rekenen in plaats van erin. Want dat verduisterd verstand, dat is niet alleen onkundig, maar ook zeer vijandig. We rekenen allemaal maar op onszelf aan en op onszelf toe. Maar als God zaligmakende zonder gaat bearbeiden, dan wordt hij eerlijk gemaakt en dan gaat hij van zichzelf afrekenen. Ook al kost hem dat alles dat hij zegt, nu houd ik niets meer over van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest. Zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Ja, zo moest de middelaar zijn. Aan die kwaliteiten moest hij voldoen. Want anders zou hij niet de mens kunnen redden. En kunnen zalig maken. En dan staat er aan het eind. En daar moeten we goed op letten. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods. Hebt u wel eens het ongenoegen Gods over uw verzondigde leven gevoeld? worden daar ook mee geconfronteerd. Wij zijn kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen. En nu heeft hij dat gevoel van de toorn Gods ondergaan en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. Dat is wat. En zo is Christus ondergegaan onder de toorn van God, onder de vloek. We zien zo wat Christus gedaan heeft om zijn kerk te redden en te zaligen. Wat hem dat gekost heeft, dat was het offer van zijn leven. En nu begrijpt u toch wel dat er niets van klopt wanneer men zo lichtvoetig over de zonde heen stapt. Dat doet een huichelaar, een schijnchristen, een naamchristen. Oh, die hebben nergens moeite mee. Want natuurlijk, we zijn zondaar, maar ze gaan direct alles toedekken met genade. Begrijpt u, dan bij eruit. Maar geen worstelingen, geen afkeuring van zichzelf, geen inleven vloek en doem te zijn. Oh nee. Oh, wat is er een godsdienstgemeente met een kleine g. Maar kijk, nu kan de kerk natuurlijk niet die toorn die Christus ondergaan heeft ondergaan. Dat zou geen mens overleven. Wij kunnen niet onder die toorn, maar wel dat we ermee geconfronteerd worden met het recht God en wat wij verdiend hebben. O, de zonde, dat heeft een antigoddelijk karakter. De zonde, dat is vergif, dat is venijn. De zonde, dat is zoiets lelijks, zoiets minderwaardigs, zoiets verschrikkelijks. En zullen we toch wat van moeten leren kennen. En nu heeft dus Christus door zijn dood gerechtigheid en heiligheid verworven. Maar dat niet alleen, want de Heere doet geen halfwerk. Hij gaat dat ook toepassen. Wedergeven staat er. En dat laat hij niet aan onze welwillendheid over, maar de Heere zorgt zelf dat er aanbidders zijn van dat wonder. En voor mensen die dat nodig hebben. En dan komen wij tot de tweede gedachte, gemeente. Dat moet verkondigd worden. En ja, het evangelie, dat maakt de reis over de wereld. Overal wordt de banier van het evangelie geplant. En let er wel op, dat moet verkondigd worden. Er staat niet dat dat aan de mensen moet worden doorgegeven, dat het aan de mensen moet worden medegedeeld. Nee, daar staat verkondigd worden. En dat met bevel van de zender, met bevel van bekering en geloof. En alzo zegt de Heere. Dat is dus de boodschap van de zaligheid. Het evangelie maakt de reis door de wereld. Christus is koning. Maar wat zeggen de remonstranten tegen ons gereformeerden? Ach, zeggen ze, op jullie standpunt, dat is toch vergeefse moeite, al dat preken, al dat verkondigen. Bij ons, zeggen ze, is het anders. Wij zeggen, de mogelijkheid is er en nu moet je zelf geloven, dat kun je. Dat is een daad van de mens. Maar als het nu zo is dat jullie niet mogen zeggen tot de mensen, Christus is voor u ook gestorven, hoofd voor hoofd. Ach, zeggen de remonstranten, dan is al dat preken, dat is vergeefse moeite. Men vergeet dat zij niet mogen zeggen, hij is voor u gestorven. Maar dat gepredikt moet worden, het evangelie, en dat geloof een gave Gods is. Een eenzijdig werk. Christus heeft de zaligheid verworven en nu moet hij ook die zaligheid zelf toepassen. Dat is het wat Gods woord zegt. En dan zeggen wij tegen de remonstranten, denk niet dat wij tekort doen aan het evangelie, want wij verkondigen de waardij van de dood van Christus, dat daardoor iedereen kan zalig worden. En dat Christus dit alles in een eindige tijd gedaan heeft, in een eindige tijd de oneindige straf betaald. Maar zij verwijten ons dat alles vergeefse moeite is, maar er staat voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Denk aan vorige week, de reddingsboot is er en u bent op een zinkend schip. En wat moet er nu gebeuren? U moet van dat schip af naar de reddingsboot. Die reddingsboot, dat is Christus. En dat wordt verkondigd. En dan wordt er gezegd, o, verlaat toch dat zinkende schip. En ga in de reddingsboot. Maar kijk, dan zeggen de remonstranten dat wij zelf dat doen. En als we het niet doen, door eigen schuld omkomen. Maar nu moet ik ook door genade van dat zinkende schip af. Want een mens die merkt, ja, hij weet dat natuurlijk verstandelijk, maar hij gevoelt niet dat hij in nood is en God niet kan ontmoeten. En daarom ook de vijandschap. Om gered te worden, een mens wil het zelf doen. En hij wil zelf zijn zaligheid bewerken. Nu voelt u wel hoe haaks het evangelie staat tegenover ons. Want het evangelie kleedt een mens helemaal uit. Het woord van God tekent precies wat we zijn door de val in Adam. En nu zijn er mensen die dat beamen, niet verstandelijk, maar inleven. En die nu niet meer zalig kunnen worden. En dan gaat Gods geest dat zicht geven op die reddingsboot in waar geloof. Geloven, dat is ook genade. U begrijpt, die belofte van het evangelie, die moet overal verkondigd worden. Maar als er nu geen geloof is, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er niets. Nou ja, niets. Dan gaat u zich verharden. Want denk erom, de doodstaat van de mens is een actieve doodstaat. We zijn dood voor het goede, maar voor de zonde zijn we levend. En dan gaan we actief Christus verwerpen. En dat is een daad van ongeloof. En het ongeloof, dat is een vreselijke zaak. Een vreselijke zaak. En daar krijgt een kind van God ook mee te maken met de zonde van het ongeloof. En nu weet u, in de woestijn, daar was de plaag. De mensen waren gebeten door de slang, door de giftige slangen. En toen is de slang verhoogd in de woestijn. En wie nu opzag naar die slang, die werd genezen. En zo is nu ook in Johannes 3 dat beeld genomen. Christus is verhoogd aan het kruis. En daar vloeit de zaligheid van. Maar dan moet ik wel weten dat ik door de slang gebeten ben. Want anders dan kijk ik niet omhoog. Dan heb ik Christus niet nodig. Het is wel, gemeente, als we zo eens nadenken, bedroevend, dat de prediking van het evangelie bij zovelen geen vruchten afwerpt. Ik neem één voorbeeld, Noach. De prediker der gerechtigheid. Hij heeft in het bouwen van de ark, heeft hij ook met der daad gepredikt. In handel en wandel. Maar daar kwam geen mens tot bekering. Dan denken we, Noach, hoe hebt u het volgehouden? 120 jaar lang. Maar de mensen hebben hem uitgelachen. Prachtig weer, niets aan de hand. Die man gaat een ark bouwen. Die man die gaat zeggen dat er straks de zondvloed komt. En dat we dan allemaal ondergaan. Die man die is niet goed bij zijn hoofd. Men heeft gelachen en er staat zo. En zij bekenden het niet. Maar ook toen de zondvloed kwam. Toen hebben ze wel geroepen. En ik stel me voor, moeders met kinderen in de armen. Maar de ark ging dicht. Definitief dicht. En toen was het te laat. En toen is de wereld op Noach en zijn 8 zielen na omgekomen. Ontzaglijk. En o, stel u voor dat wij daaronder zouden zijn. Dat we roepen, maar dat de deur dicht gaat. In de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden, daar ging ook de bruiloftszaaldeur dicht. En dan lezen we die aangrijpende woorden en zij begonnen buiten te staan. Dat zal wat zijn. Dan is de tijd der genade voorbij. En dan heeft het geen zin meer om te prediken. Want toen heeft Noach niet meer gepreekt. Toen moest Noach zeggen, nu heb ik geen belofte meer te prediken. Nu heb ik geen boodschap meer voor jullie. Nu is het te laat, voor eeuwig te laat. Het had niet behoeven te zijn dat u verloren gaat.
maar het is door uw eigen schuld de tijd voorbij. O aangrijpend gemeente, op zo grote zaligheid geen acht gegeven te hebben, ons eigen leven liever gehad te hebben dan dat leven uit Christus. Nooit van Adam afgesneden, nooit ingelijfd geworden in Christus, maar nu met de wereld veroordeeld. Maar nu mag de Heere tot ons als gemeente nog komen met de prediking dat er verzoening is door voldoening. Met bevel staat er van bekering en geloof aan alle mensen zonder onderscheid. En dan is de vraag, hoe wij nu verder leven. Want denkt u er nooit aan wat het zal zijn om voor eeuwig verloren te gaan? Als de Heere moet zeggen, daar alles wat mijn almacht wrocht hen niet bewoog om mij te vrezen. En de bekering blijft uit. En ik weet waarom. Omdat de liefde tot de zonde zo groot is. Daar kan ik niet mee breken. De zonde, dat is een zoete bete onder de tong. Dan kan ik mijn verdorven hart volkomen uitleven. En dat wil ik niet loslaten. En de wereld niet. En een mens die zoekt zichzelf en die zoekt het leven buiten Christus. Maar buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En weet u wat gedaan moet worden, wat William Teling deed? Daar hebt u misschien wel eens van gehoord, van zijn afscheidsbrief aan de zonde. Teling, die heeft die keus gedaan en radicaal, en hij zegt, ik heb een afscheidsbrief geschreven aan de zonde. Zonde, ik wil nooit meer met je te maken hebben. Dat was de keus van zijn hart, want immers hier op aarde zal dat nooit kunnen. Maar het is wel zijn instelling geweest. Wij moeten niet zo soepel tegenover de zonde staan. Oh, wat moet Gods kind zich aanklagen wanneer gezien wordt dat er zoveel is, zoveel lusteloosheid en toegeven aan de zonde. Maar kijk, bij ieder kind van God is er de strijd. De strijd tegen de zonde, tegen mijzelf. Want anders dan ben ik nog volop in mijn natuurstaat. En als de remonstranten ons verwijten, de prediking is vergeefse moeite, dan mogen wij zeggen nee, want al de gegevenen des Vaders zullen in de tijd komen. Christus, die heeft zijn bloed niet voor niets gestort. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En nu is het van 2-1. Ben ik nu daar in Christus en van Adam afgesneden. En als dat waar is, dan krijgt u veel te doen met Adam. Dan gaat u dat inleven. Welke stinkende vruchten wij voortbrengen. Welk een verdorven hart wij hebben. En in die strijd ertegen geen wapen te hebben. Alleen, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En zo is dat offer van Christus van oneindige waarde. Begrijpt u? En nu zijn er standen in het leven, maar wat is het gode verheerlijkend en zielzaligend wanneer ik daar ingeleid word in dat borgwerk van Christus. Want Gods kinderen moeten wassen in de genade. En dat betekent sterven aan de zonde en zichzelf. En hoe meer kan Christus leven? Waarom bij de levende kerk leeft Christus zo weinig in hen? Dat is omdat Adam zo weinig sterft. Want dat gaat gelijk op. Hij moet wassen en ik minder worden. En kijk, daar heeft nu ook een kind van God zichzelf helemaal in tegen. Want wat willen wij? Wij willen wat zijn. In de maatschappij niets bereikt, dan willen we met de godsdienst wat zijn. Maar wat zijn moeten we, begrijpt u? En we hebben maar graag dat we gloriëren, maar dat sterven, dat gaat zo tegen mijzelf in. Maar de Heer heeft een gewillig volk. En als die daar iets van in beoefening heeft, dan zult u zeggen, ja, dan word je helemaal uitgekleed, dan ben je zo arm en alles, geen waardigheid meer. Dat is nu juist de zaligheid. Want er is niets zo zalig om niets te zijn. Want immers, dan ligt alles buiten mij. En daar, kijk, dan komt God aan zijn eer. En nu is dat eigenlijk, ja, als het goed ligt bij u en mij, onze grootste zorg. Dan is dat eigenlijk ons enige doel. Hoe komt God aan zijn eer? En dan betekent dat alles genade en de mens er buiten. Kijk, dan is dat dat innerlijke leven. En dan betekent dat de zaligheid. Want dan ga ik merken de gunst van God en zijn liefde en zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Dan word ik uitgeheven boven al het nietig aards gewemel. En, oh ja, dat wil ik ook nog zeggen. Hoe zit dat met voorspoed en tegenspoed? Nu, dan kan het zijn dat u allerlei onaangename dingen meemaakt, van welke aard ook. En dan zegt die Heere, dat geeft helemaal niets. Want ik heb aan u genoeg. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Dan is het zelfs zalig. Dan ga ik heilig glimlachen om allerlei dingen die mij overkomen. En krijg ik wat voorspoed, dat kan de Heer ook geven, dat hij ons zegent in alles. Nu, dan ga ik mij daarover verwonderen. En dan ben ik daar blij mee. Ja, met aardse zegeningen ook. Want dan proef ik daarin de gunst van God in die zee. En dan word ik daar ook weer klein onder. Begrijpt u, als God erin meekomt, in tegenspoed of in voorspoed, wel, dan is dat altijd vrucht voor de eeuwigheid. Vanwege het offer van Christus ben ik daar altijd goed mee. Kijk, en nu wil de Heere dat stervende leven. Want daar gaat het om zijn eer. En de Heere wil zijn kinderen alleen hebben. dat zij hem op het hoogst verheerlijken en niet zichzelf zoeken. En dat gaat in de weg van ootmoed, dat, nou ja, laten we eerlijk zijn, gemeente, we kunnen wel beginnen bij onszelf. Echte ootmoed, wees eerlijk, echte ootmoed. En dat bedoel ik niet met ons, met onze mond, want oh, dan zijn we natuurlijk de ootmoed zelf. Maar dat hebben we bedekt met een kleed, de hoogmoed bedekt met een kleed van ootmoed. En toch, dat is het siert van de christen. David zegt, door uw verootmoedigingen hebt gij mij groot gemaakt. Daar ligt het alleen. En dat is ook de zaligheid. Want als een mens ertussen komt, dan vloeit het leven onherroepelijk weg. Onherroepelijk. Als ik mijzelf zoek, dan betekent dat zelf op de troon en de Heere eraf. Nu, daar is geen goeds van te verwachten. Hebt u dat leren bewenen? En die waardij van de dood van Christus leren zien. En dan moet ik met Christus sterven. Met Christus ook gekruisigd worden. En hoe meer dat nu gebeurt, hoe meer ik leef en vruchten draag die ik zelf niet zie, maar die een ander ziet en die de Heere ziet. Want zelf ben ik de onheiligste van allen. En zo komt de kerk thuis, wat Kolbrugge zegt. De onheilige heilige. Onheilig. Onrechtvaardig in mijzelf. Doenwaardig. Maar rechtvaardig en heilig. En daarom volkomen verlost in Christus. O, de dood van Christus. Dat is een heerlijke gedachtenis. En onze tweede gedachte is, die moet verkondigd worden, dat evangelie. Maar ook door zijn volk moet, mag de dood van Christus verkondigd worden in het toetreden tot de heilige dis des verbonds. Want immers, dat wordt toch genoemd, de dood des Heren verkondigen totdat hij komt. Amen. wij met dankzegging. Barmhartige Heere, welk een zaligheid voor een vloekwaardig zondaar. Welk een ruimte geeft het evangelie. O, wat moet dat geleerd worden, dat heilgeheim. Zal ik dat heilgenot en die zielenvreugde mogen kennen. En u weet allen in ons midden die dat bij de aanvang hebben mogen leren. Dan vragen wij om verdere voortgang, verdieping, opdat Christus al meer gestalte mag krijgen, maar wij denken aan hen die dit missen en ook van de luisteraars thuis. Dan bidden wij u, geef dat toch niet het proces der verharding mag doorgaan, maar dat er mag komen verbreking en dat de harde harten mogen neergelegd worden op het zachte bed van het evangelie. Opdat we niet langer als een uiterlijk lidmaat voortleven, maar een levende steen mogen zijn van dat godsgebouw dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen, gefundeerd op de persoon en het werk van Christus en van eeuwigheid uitverkoren. O, welk een zaligheid waarin u verheerlijkt wordt en de zondaar vernedert. O, wij bidden u, Heere, in deze verschrikkelijke wereld waar de boze al meer veld wint. In deze wereld waarin niets te vinden is, waarin niets te halen is. O, dat we dat mogen kennen, een burger, een onderdaan van koning Jezus. Hoor ons, gedenk ons als wij van hier gaan. Wees met de vereniging die vanavond vergadert. Geef ons een goede vergadering. Wees met ons de week die wij ingegaan zijn. Gedenk ons ook als wij dinsdag, zo ge wilt, hier bijeen zijn voor de uitvaart van onze zuster Elderkamp Schreuders. Wilt u alles wel maken? Zegen ook de kerkenraad die woensdag hoopt te vergaderen. Zegen alle ambtelijke arbeid in de gemeente. En dat we aanstaande zondag elkander weer hier mogen ontmoeten. Bewaar ons voor de zonde bovenal en voor een onverzoende dood. Heb dank voor alles om Christus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 103, vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig, wil vergeven. ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.